De kinderen zijn deze en vorige week bezig geweest op de Johannes Calvijnschool, onder meer met Lucas 12 en ook Psalm 147. Maar het leek me vanmiddag goed om uw aandacht te bepalen bij Lucas 12, omdat het ook aansluit op de stof waar de kinderen mee bezig zijn geweest. Lucas 12 en dan vanaf vers 22 tot en met vers 34 is daarom vanmiddag de schriftlezing. Dus de schriftlezing die we u noemden, Lucas 12 vanaf vers 22 tot en met vers 34.
En hij, dat is Jezus, zeide tot zijn discipelen, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam waarmede gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Aanmerkt de raven dat zij niet zaaien noch maaien, welke geen spijskamer noch schuur hebben, en God voedt dezelfde. Hoeveel gaat gij de vogelen te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Aanmerkt de leliën hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet, en ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien u God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, hoeveel meer u, gij kleingelovigen? En gij lieden vraag niet wat gij eten of wat gij drinken zult, en wees niet wankelmoedig. Want al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Maar uw vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vreest niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, u lieden, het koninkrijk te geven. Verkoopt hetgeen gij hebt en geeft aalmoes. Maakt u zelf een buidels die niet verouden, een schat die niet afneemt in de hemelen, daar de dief niet bij komt, noch de mot verderft. Want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn.
Geliefde gemeente, jongens en meisjes, jullie hebben ongetwijfeld met blijdschap vandaag een vrije dag gekregen van school. Jullie waren blij, denk ik, dat jullie vandaag niet naar school hoefden, dat je je vanmorgen niet hoefde te haasten, dat je lekker kon spelen buiten in de zon in plaats van naar school te moeten gaan. Dat begrijpen we ook. En toch, kinderen, is het heel goed dat je overdag op school onderwijs mag ontvangen. Dat je dingen mag leren, dat je voorbereid mag worden op later, maar ook dat je vooral zaken mag horen van de Heer Jezus en van het leven met de Heer Jezus. Het is ook de Heer Jezus zelf, kinderen, die keer op keer onderwijs heeft gegeven over zichzelf, wie hij was, maar ook steeds heeft onderwezen, steeds heeft geleerd over het leven met hem. En dat geldt nu ook van het gedeelte dat jullie op school hebben behandeld en waar we vanmiddag bij stil willen staan. Lucas 12 vanaf vers 22. Jullie hebben stilgestaan bij Lucas 12 vanaf vers 22 tot en met vers 28. En daarom willen we dat ook als uitgangspunt nemen voor de verkondiging vanmiddag. Lucas 12 vanaf vers 22 tot en met vers 28. En we schrijven dan vanmiddag als thema erboven: wie maar de goede God laat zorgen. Wie maar de goede God laat zorgen. Dat is de titel van een oud lied uit de 17e eeuw. En die regel kwam in mijn gedachten toen ik de stof overdacht. Wie maar de goede God laat zorgen. Twee gedachten. Allereerst hoe we worden gevoed. Dat is vers 24. En dan letten we met name op vers 24, maar we willen dan ook doorlopen tot en met het gedeelte dat een aanvang neemt over de leliën. Dus feitelijk ligt de kern in vers 24, maar we letten dan op vers 24, of vers 22 moet ik zeggen, tot en met vers 26. Dus vers 22 tot en met vers 26, hoe we worden gevoed. In onze tweede gedachte letten we erop hoe we worden gekleed. En dat zijn dan de resterende verzen. Inderdaad, vers 27 tot en met vers 28. Dus allereerst hoe we worden gevoed. En in onze tweede gedachte hoe we worden gekleed. En dat alles onder het thema, wie maar de goede God laat zorgen. Wanneer wij ons tekstgedeelte opslaan, dan lezen we in vers 22. En hij, dat is de Heer Jezus, zeide tot zijn discipelen. Christus onderwijst zijn discipelen. Ja, daar was hij al mee bezig, dat onderwijs heeft hij al aangevangen. We lezen dat in vers 1 van ons hoofdstuk, dat Christus zijn discipelen onderwijst. Maar terwijl de Heer Jezus zijn discipelen onderwijs geeft, is er ineens een man die naar Christus toekomt en die als het ware dat onderwijs van de Heer Jezus onderbreekt. Hij komt met een vraag. Vers 13. Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Dus er komt een man, jongens en meisjes, bij de Heer Jezus en die vraagt of de Heer Jezus wil bemiddelen tussen deze man en een ander die recht heeft op dezelfde erfenis. Jongens en meisjes, er wordt ontzettend veel ruzie gemaakt in deze wereld. Er worden hevige oorlogen uitgevochten. En misschien op het schoolplein ook wel. Ruzie. Onenigheid. Maar dat doen grote mensen nu ook. En één zaak waar grote mensen vaak ruzie om maken, dat is een erfenis. Als vader en moeder overleden zijn en de spulletjes moeten worden verdeeld, het huis met alles wat daarin is, dan wordt daar vaak ruzie over gemaakt. Nu, er komt een meneer naar de Heer Jezus toe, een man die we verder niet kennen, en die zegt, Heere, wilt u toch bemiddelen tussen mij en mijn broer, dat hij de erfenis met mij deelt? Maar wat zegt de Heer Jezus dan tegen die man? Daar ben ik niet voor gekomen. Daar moet u mij niet voor benaderen. Daar moet u mij niet om vragen. Ik ben niet tot een scheidsrechter gekomen. En als de Heer Jezus dan die woorden heeft uitgesproken, dan komt hij met een gelijkenis, een hele krachtige gelijkenis. En het is goed dat we daar vanmiddag op letten, want dat vormt de achtergrond van het gedeelte dat we nu met elkaar overdenken vanmiddag. De Heer Jezus spreekt namelijk over een man die rijk is. Een rijk mens, vers 16. En die man was niet alleen rijk, die man had niet alleen veel geld, die man had ook veel landerijen, veel akkers. En hij had niet alleen veel akkers, hij had ook schuren. En hij had niet alleen schuren, hij had ook nog eens veel vrucht. We zouden zeggen, die man die moet wel heel tevreden zijn. Maar dat is hij niet. Nee, want hij maakt zich zorgen vanwege het feit dat die schuren te klein zijn. Hij moet nog meer vrucht kunnen opslaan, hij moet nog meer winst kunnen maken, hij moet nog meer kunnen eten en drinken, hij moet nog veel overdadiger kunnen leven, nog veel luxer zouden we zeggen. En daarom maakt hij zich zorgen over die schuren en zegt hij tegen zichzelf, ik moet nog grotere schuren bouwen, vers 18. Zodat ik al dat andere gewas ook kan opslaan. Ja, zodat ik nog meer winst kan maken. En wat zegt de Heer Jezus dan over deze man? Wat zegt Christus dan in deze gelijkenis? Ja, dat zijn scherpe woorden, gemeente. Gij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen. Hetgeen ge bereid hebt, van wie zal het zijn? De nacht daarop, nadat die man deze plannen heeft gemaakt, sterft hij. En daarom zegt de Heer Jezus in vers 21, alzo is het met die, die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Jongens en meisjes, Als we de Heer Jezus niet kennen, zijn we arm. Straatarm. En als dat niet verandert, kinderen, dan zijn we voor eeuwig arm. Moeten we voor eeuwig zonder de Heer Jezus omkomen. Maar wanneer we hem kennen, wanneer we een schaap van zijn kudde mogen zijn, dan zijn we rijker dan de rijkste man of rijkste vrouw op deze wereld. Rijk in God. En als de Heer Jezus dat nu heeft uitgesproken, dan lezen we in vers 22, en hij zeide tot zijn discipelen. Ja, die discipelen, die leerlingen van hem zouden nog wel gedacht kunnen hebben, wij zijn niet rijk. Petrus zal straks in hoofdstuk 18 zeggen, wij hebben alles verlaten en wij zijn u gevolgd. De discipelen hadden ook daadwerkelijk alles achter zich gelaten. De discipelen zijn niet rijk. Dus zij zouden op een bepaalde manier nog wel kunnen denken, die woorden die de Heer Jezus net gesproken heeft, die zijn niet voor ons, die zijn niet voor mij, want wij zijn niet rijk. Wij trappen niet in die val dat we ons zorgen maken vanwege grotere schuren. En toch ligt er ook in het leven van de discipelen een gevaar op de loer. Welk gevaar? Wel dat de discipelen zich zorgen maken hoe ze in hun levensonderhoud moeten voorzien. Ze zijn niet rijk. Ze moeten wel worden voorzien in hun levensonderhoud. Maar hoe moeten ze dat doen? Kijk gemeente, dan voelen we aan het begin van de preek wel aan dat uiteindelijk dezelfde zaken op de loer liggen. Hetzelfde gevaar, namelijk zorg voor het aardse. Voor die rijke man was dat nog grotere schuren. Maar voor een arme, minder rijk iemand kan dat zorg zijn voor andere tijdelijke zaken. Dus het gevaar is hetzelfde. En daarom zien wij ook, en dan gaan we zo verder met ons tekstgedeelte, maar ik wil deze lijn toch wel trekken. Hierin zien wij ook dat de Heer Jezus nu precies weet welk woord elk nodig heeft. Hij weet wat die man nodig heeft, die net het onderwijs onderbrak. Christus weet ook wat zijn discipelen nodig zijn en nodig hebben. Christus weet een woord te spreken ter rechtertijd. En als nu dankdag is vandaag, gemeente, dan mogen we ook wel een terugblik doen op het achterliggende jaar. Dan mogen we terugblikken op de periode tussen biddag en dankdag. En heeft de Heere niet betoond, gemeente, dat hij met iedereen en voor iedereen een woord te spreken heeft. Dat hij weet wat u nodig heeft, dat hij weet wat jij nodig heeft. En zeker, dan ligt er in het ene tekstvers meer onderwijs en meer voeding dan de andere. Maar de Heere heeft wel geestelijk voedsel willen schenken. En hebben we dat ook niet heel treffend gezien, toen we in het achterliggende jaar stilstonden bij Boas en Rut, dat de meerdere Boas altijd wil zorgen voor voedsel. Maar toen hebben we het ook gezegd, er is vaak meer voedsel dan honger. Zo is het ook. Maar laten we de Heere ook erkennen voor alle geestelijke voeding die hij heeft willen geven, ook in het achterliggende jaar. En hij zeide tot zijn discipelen, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven. Wees niet bezorgd. Ja, die man was bezorgd om zijn schuren. En die man die naar Christus toe kwam was bezorgd over die erfenis. Maar de Heer Jezus zegt nu, wees niet bezorgd. Eigenlijk staat hier in het Grieks, stop met bezorgd te zijn. Wees niet langer bezorgd. Hou daarmee op. Betekent dat, gemeente, dat we helemaal geen zorgen mogen hebben, dat we onverschillig moeten zijn, dat we maar achterover moeten leunen in het leven? Nee, dat betekent het niet. Maar Christus wil hiermee zeggen dat zorg ons nooit in beslag mag nemen. Dat het ons niet in de greep mag krijgen. Dat we ons er niet door gaan kwellen. Dat wil de Heer Jezus niet. Maar, en dat ben ik wel eens voor mezelf langs gegaan in de achterliggende dagen, Wat voor zorgen en wat voor angsten kunnen er niet allemaal zijn in het leven van een mens? Zoveel angsten dat we er ook allemaal woorden aan hebben gegeven. Mensenvrees, hoogtevrees, vliegangst, faalangst, angst voor kleine ruimten, claustrofobie, arachnofobie als je bang bent voor spinnen. Allemaal soorten angst. En gemeente, we zien het ook om ons heen, wat angst met mensen kan doen. Het zorgt voor lichamelijke klachten. Het zorgt ervoor dat we andere mensen gaan mijden. Het zorgt ervoor dat we slapeloze nachten hebben en rusteloze dagen. En de wachtlijsten zijn veel te lang en het personeel is veel te kort in de hulpverlening. Angst, zorg, we zien het om ons heen, onze tijd wordt erdoor getekend. En in deze tijd zegt de Heer, wees niet bezorgd. En dan zegt Christus allereerst, wees niet bezorgd voor uw leven. Wat bedoelt de Heer Jezus met die woorden als het gaat om het leven? Wel, dat legt hij uit in vers 22. Wat gij eten zult, nog voor het lichaam waarmee gij u kleden zult. Twee primaire levensbehoeften zouden we zeggen. Levensbehoeften, eerste levensbehoeften die we allemaal nodig hebben. Eten en kleding. U zegt, dat is voor ons helemaal niet zo'n groot probleem. Nee, inderdaad, maar denkt u dan even aan de tijd van Israël. Gemeente, wanneer een Israëliet zich wilde voeden, moest hij er hard voor werken. Op het land, op het water, brood moest vaak nog gebakken worden. En inderdaad, jongens en meisjes, wij hoeven maar naar de grote gele M te rijden en we stoppen bij een paal en we doen onze bestelling en we rijden een stukje verder en we rijden naar een loket en we hebben eten. En als we niet houden van de grote gele M, dan zijn er wel andere fastfoodrestaurants waar we ons te goed aan kunnen doen aan eten. Het ligt kant en klaar, enkele seconden gereed. Dat was in Israël niet zo. Het was een hele opgave om wat eten te bereiden. Ook in de tijd van de Israëlieten, in de tijd van Christus. En als het gaat om kleding. Ja, gemeente, we gaan naar een willekeurige kledingzaak of we bestellen online de nodige kleding en we hebben het in huis. Maar voor de Israëliet betekende dat er vaak garen aangekocht moesten worden, stoffen. Dat moest geweven worden met een weefgetouw. Dat kostte tijd, dat kostte aandacht. Daar ging heel veel tijd en aandacht in zitten en dat kostte ook het nodige. En dan voelt u ook wel met mij aan wanneer iemand arm was. Ja, dan waren de zorgen helemaal groot. Er waren geen voedselbanken. Er waren geen kringloopwinkels. En zeker de Heer Jezus had wel gezorgd en Christus had ook, de Heer had ook gezorgd voor wetgeving. Denk nog maar een keer aan Rut. Wetgeving voor de armen en de zwakken in de samenleving. Maar die wetten werden vaak met voeten getreden. Het was soms overleven om in leven te blijven. En daarom zegt de Heer Jezus vanmiddag, zijt niet bezorgd voor uw leven wat u eten zult, noch voor het lichaam waarmee u u kleden zult. Ja, waarom mag daar dan geen zorg naar uitgaan? Waarom mag iemand daarover dan niet bezorgd zijn? Vers 23, het leven is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Ja, het leven is meer dan eten en drinken. Geliefde Bethel-gemeente, het leven is meer dan eten en kleding. Ook dat woord klinkt in 2025, waar het hele leven wel blijkt te bestaan uit eten en kleding. Ik neem u een gedachte gewoon mee naar een willekeurige winkelstraat. Veel winkels verdwijnen uit het straatbeeld. Wat zien we ervoor in de plaats? Horeca. Restaurant. Eetentjes, jonge mensen. Eten. We gaan een willekeurige boekwinkel binnen en we zien daar meters kookboeken. Ik heb het niet opgemeten, maar ik veronderstel dat er misschien wel meer kookboeken staan dan boeken met theologische inhoud. Eten. We kijken naar de hele modewereld. Ik heb er laatst al iets van gezegd, dus heel kort. We kijken naar de modewereld. We kijken naar de kledingwinkels. We kijken naar alle sites die kleding aanbieden. Gemeente, Parijs en Milaan, het gaat om kleding in de wereld. Voedsel, kleden. Daar lijkt het, in de wereld waarin wij staan en leven, alleen maar over te gaan. Maar Christus zegt vanmiddag, in vers 23, het leven is meer dan voedsel en het lichaam dan de kleding. En dan gaat de Heer Jezus ons meenemen naar het rijk van de natuur. Dan wijst de Heer Jezus op raven. In Israël leefden er ontzettend veel vogels. En het is heel goed denkbaar dat de Heer Jezus op dit ogenblik omhoog heeft gewezen, waar misschien vogels door de lucht heen gingen. Want die vogels die trokken vaak van noord naar zuid om te overwinteren. En dan kwamen ze vaak via Israël en daar bleven ze dan een poosje. Wel om deze reden met name, omdat het een aangenaam klimaat had, maar ook omdat er veel voedsel voorhanden was. Want als het gaat om die vogels, zoeken ze vaak een plaats waar akkers zijn, waar gewassen verbouwd worden. En de jongens en meisjes herkennen dat wel, want een vogelverschrikker in onze tijd zetten we niet neer in een winkelstraat. Die zetten we ook niet neer op een industrieterrein. Een vogelverschrikker zetten we neer op een akker waar veel vogels op afkomen. Wel, het heeft er alle schijn van dat de Heere Jezus met eerbied gesproken een blik omhoog slaat en wijst op de vogels. Misschien vliegt er op dat moment wel een raaf in de lucht. En dan zegt de Heere Jezus in vers 24, aanmerkt de raven, let op de raven, kijk eens naar de raven. Heb daar aandacht voor. Ja, die vogels die wij verafschuwen. We hebben in ons land kraaiachtigen. De kou, de roek, de kraai, de Vlaamse gaai, de ekster. En ik weet niet, jongens en meisjes, of jullie een foyer hebben thuis of een kooitje in huis, maar daar zal ongetwijfeld niet zo'n zwarte vogel in zitten. Want die zingt niet. Die krast alleen maar. En zo'n dier ziet er helemaal niet zo aantrekkelijk uit. Het zijn dieren, gemeente, die wij het liefst zouden wegjagen. Ze zitten overal op en overal aan. Die vogels hebben we niet zoveel mee op. Kraaien en kauwen. Maar het zijn nu juist deze vogels waar de Heer Jezus vanmiddag op wijst. Hij wijst ons en hij bepaalt ons vanmiddag bij die zwarte vogels. Want wat zegt hij daarvan? Zij zaaien niet. Die vogels maaien ook niet. Dat behoeft weinig uitleg, gemeente. We zien een vogel inderdaad niet zaaien en maaien. Ze hebben ook geen spijskamer. We zouden in onze tijd zeggen een voorraadschuur of een voorraadkamer. Nee, deze vogels die slaan niets op. Ze sparen niet. Ze hebben ook geen schuur, maar toch, zo staat in vers 24, God voedt dezelfde. Die vogels, waar wij misschien niet naar kijken. Die vogels die bij Hareco niet verkocht worden. Die vogels die voor ons onaantrekkelijk zijn. Die vogels die in Leviticus 11 worden afgetekend als onrein. Zelfs die vogels wil de Heere onderhouden. Daar wil de Heere God, jongens en meisjes, voor zorgen. Waarom dan? Waarom zorgt de Heere voor die vogels? Omdat de Heere het leven van die vogels heeft gewild. God is de schepper van die raven. En als de Heere een raaf schept, onderhoudt hij dat dier ook. En dat doet hij nu allereerst voor zichzelf. Gemeente, als het gaat om de schepping, dan doet de Heere dat allereerst om zichzelf. Ik wil u bepalen bij een vers uit Psalm 104. We hebben ook gezongen van Psalm 104. Ik lees u het 25e vers daaruit. Daar zegt de dichter: deze zee die groot en wijd van ruimte is, daarin zijn het wriemelende gedierte en dat zonder getal kleine gedierten met grote. De dichter bepaalt ons hier bij de grote wijde oceaan. Met allemaal dieren daarin. Hoeveel van die dieren hebben wij gezien? Maar een fractie. Onder het wateroppervlak zit een massa dieren. En die heeft God nu allereerst geschapen voor zichzelf. Omdat dat hem behaagt. Niet voor ons allereerst. Allereerst voor hemzelf. Kijk gemeente, en als dan de Heer het leven van zo'n raaf heeft gewild, zorgt hij er ook voor dat hij zo'n dier onderhoudt. En dan zegt de Heer vanmiddag tegen ons: hoeveel gaat gij de vogels te boven? Zoals de Heer voor die zwarte raven al oog heeft, hen in het oog houdt en hen onderhoudt. Hoeveel te meer gaan wij op deze dankdag die vogels te boven? U zegt: maar ik heb geen zorgen over mijn onderhoud. Mijn voorraadkast peilt uit. Ik kan mijn spullen in de koelkast soms niet kwijt. En straks met kerst weet ik niet waar ik de spulletjes bergen moet. Ik ken die zorg niet, die de Heer Jezus hier omschrijft. Gemeente, dan stel ik u vanmiddag wel een andere vraag. Want dan lezen we die woorden nog een keer. Slot van vers 24. Hoeveel gaat gij de vogels te boven? Gemeente, wij zijn toch meer dan een vogel. Wij zijn toch meer dan een dier. Nee, dat willen de evolutionisten ons niet laten geloven. Dan zijn we een soort ontwikkelde aap, de meest ontwikkelde soort aap. Dan zijn we een zoogdier, dan staan we bovenaan de voedselketen. Sessa! Christus zegt vanmiddag tegen ons: hoeveel te meer gaat u de vogels te boven? En daarom komt vanmiddag wel deze vraag levensgroot op ons af. Zijn wij inderdaad meer dan de dieren? Leven wij voor het doel waartoe de Heere ons gemaakt heeft? Leven wij voor dat doel waartoe de Heere ons bestemd heeft? Daar mogen we ons op deze dankdag mee spiegelen met die woorden. Erkennen we hem voor datgene wat hij ons geeft, datgene wat we van hem ontvangen hebben, en mogen we ten diepste al, gemeente, beantwoorden aan dat doel waartoe wij op de aarde zijn. Nee, de vraag komt niet of u zondeloos bent, of u volmaakt bent. Dat worden we niet aan deze zijde van het graf. Paulus moet het ook klagen: ik ellendig mens. Maar we moeten elkaar vanmiddag wel dit vragen. En die vraag komt ook persoonlijk op u en jou af. Mag er nu datgene zijn wat er ook in het leven van Petrus was. Toen de Heere hem vroeg naar zijn liefde. Dat hij zei: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dat kon hij niet ontkennen. En hij mocht daarmee beantwoorden aan het doel waartoe de Heer hem had geschapen. Gemeente, mag u, mag jij daar nu voor leven? Dat is ook dankbaarheid. Dat is echte dankbaarheid. Om te leven tot Gods eer. U zegt: ik ken dat leven nog niet. Ik durf dat nog niet te zeggen, dat de Heer in mijn leven begonnen is. Dat de Heer naar mij omziet. Dat hij mij hoort. Gemeente, ga dan straks wanneer u thuis komt, uw knieën buigen en leg dan uw vinger bij vers 24. En zeg het dan maar tegen de Heere: Heere, nu heb ik gehoord dat u oog heeft voor die zwarte vogels. waar ik met afschuw naar kijk. Maar u heeft er oog voor. Heere, wilt u dan ook aan mij denken? Wilt u mij dan ook zien? Wilt u mij dan ook horen? Als u zelfs het geroep hoort van de jonge raven. Heere, wilt u dan ook toch alstublieft naar mij omzien. In uw trouw en in uw genade. Hoe we worden gevoed. En dan gaat de Heere Jezus verder met onderwijs in vers 25. Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? Als we de tekstvers op de klank af uitleggen, lijkt het heel eenvoudig. Dan gaat het hier over de lichaamslengte. Een el, dat is de afstand van mijn elleboog tot het topje van mijn middelvinger, die afstand. Maar gemeente, wanneer het hier gaat over lengte in vers 25, dan kan het inderdaad gaan over lichaamslengte. Zo wordt het gebruikt voor het leven van Zacchaeus. Klein van lichaamslengte. Maar dit woord kan ook gebruikt worden voor de lengte van iemands leven. Zo wordt het gebruikt voor Sara in Hebreeën 11. Sara die op hoge ouderdom was gekomen en toch baarde. Het kan dus ook wijzen op de levensduur van iemand. En naar alle waarschijnlijkheid moeten we daaraan denken. Want de Heer Jezus wil vanmiddag met dit vers tegen ons zeggen dat bezorgd zijn ons ten diepste niets oplevert. En dan wijst hij in vers 25 als het ware op een kleinigheid. Wie toch van u kan met bezorgde zijn, maar een el tot zijn lengte toedoen? Wel, denkt u even met me mee, ouderen en jongeren. Als het gaat om de lichaamslengte, ja, dan is 45 centimeter geen kleinigheid. Dat is geen kleinigheid. Deze afstand. Als ik in één keer zoveel langer zou zijn, dan is dat niet niks. En daarom mogen we aan denken dat Christus hier wil zeggen, niemand van u kan door bezorgd te zijn ook maar iets toedoen aan het leven van hem of haar. Voelt u? En ik denk ook dat de gemiddelde mens liever langer zou leven dan langer zou zijn. En daarom zegt de Heere, we kunnen ons nog zo bezorgd maken, maar we kunnen daarmee niets toedoen tot ons leven. Nee, David zegt het in Psalm 31, mijn tijden zijn in uw hand. En we kunnen het vanmiddag misschien nog wel sterker zeggen dan wat we nu onder woorden hebben geprobeerd te brengen. Wij voegen niets toe aan ons leven. Onze tijden zijn in Gods hand. Maar zorgen er ook voor dat we worden beroofd. Van tijd, van gezondheid, van aandacht, van dankbaarheid. Gemeente, zorgen ervoor dat ons leven niet wordt verlengd. We kunnen er niets aan toevoegen. En dat onderstreept de Heere nog eens in vers 26. Indien ge dan ook het minste niet kunt, wat zijt ge voor de andere dingen bezorgd? Als we dit vers lezen, dan lezen we wel dat de Heer Jezus nu eigenlijk heel algemeen spreekt. Alle dingen. Andere dingen. Geen kleding. Geen voedsel. Niet het leven. Maar de Heer Jezus spreekt hier over andere dingen. En gemeente, zo is het toch ook. Zo algemeen moeten we het vanmiddag toch ook zien. Het minste kunnen we niet doen. En waarom zou een mens zich dan in beslag laten nemen, zich laten kwellen door zorg. Ja, wat zegt Jacobus Refius? Een mens lijdt dikwijls het meest aan het lijden dat hij vreest, maar wat nooit opkomt dagen. En zo heeft hij meer te dragen dan dat God hem geeft. Hoe we worden gevoed, we gaan naar onze tweede gedachte, hoe we worden gekleed, vers 25. Vers 27. De Heer Jezus heeft gesproken over de vogels. De Heer Jezus heeft gesproken over het leven. En nu neemt de Heer Jezus ons opnieuw mee naar een beeld uit de natuur. Hij spreekt over leliën. De uitleggers zijn het er niet over eens wat voor bloemen dit zijn, jongens en meisjes. Er wordt wel gedacht aan mooie paarse bloemen, paarse anemonen. Die wel een gelijkenis vertonen met koninklijke kleding die vaak ook paars was van kleur. Maar naar alle waarschijnlijkheid doelt de Heer Jezus hier op allemaal soorten veldbloemen. Want hij spreekt in dit gedeelte ook over gras. Daar hopen we zo nog iets van te horen. Gras op het veld. Dus als het hier gaat over lelien, mogen we ook denken aan prachtige bloemen die je in Israël ook om je heen ziet staan. Wel, zegt de Heer Jezus, let eens op die lelien, let eens op die bloemen, hoe ze groeien, hoe ze wassen, hoe ze dus toenemen. Die bloemen, hoe ze ook groeien, ze arbeiden niet en ze spinnen niet, dus ze zijn niet bezig achter zo'n spinnenwiel. Je ziet ze niet werken, nee, sterker nog, ze liggen stil, ze staan stil. En ondanks dat die bloemen niet werken en ook niet spinnen, zegt de Heer Jezus zelf, Salomo is in al zijn heerlijkheid niet bekleed geweest als een van deze bloemen. Nou kinderen, jullie weten hoe heerlijk de glorie van Salomo was. Als de koningin van Sheba op bezoek komt bij Salomo, 1 Koningen 10, en de koningin van Sheba die ziet zijn huis, zijn eten, zijn knechten, de kleding, dan staat er in 1 Koningen 10 dat er in het leven van die vrouw, in het leven van koning in van Sheba, geen geest meer overblijft. Er blijft geen geest meer in haarzelf over. Zo is ze onder de indruk van de heerlijkheid van Salomo. Maar, zegt Christus, die bloemetjes in het veld, die zijn nog mooier dan die heerlijkheid van Salomo. En ik denk ook, gemeente, wanneer we een bloem onder de loep zouden nemen, ik weet het wel zeker, en we zouden kijken naar die prachtige structuur, al die details en die diepe, intense kleuren, en we zouden kijken naar de meest verfijnde kleding uit Milaan, het weegt niet tegen elkaar op. Zo groot is Gods schepping. Zo mooi heeft de Heer die lelien en de rest van de natuur gemaakt. En dan zegt de Heer als het ware, als die bloemen al zo mooi zijn en Salomo overtreffen in heerlijkheid en die bloemen al niet werken en spinnen. Ja, hoe betrekkelijk moet dan uw en mijn zorg zijn. En dan wijst de Heer Jezus in vers 28 nog op een ander beeld. En daar gaan we dan ook vanmiddag mee besluiten. Indien nu God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, hoeveel te meer u. Het is misschien een onbekend beeld voor ons. Gras in de oven. Maar u moet weten dat in het land Israël heel veel eten werd bereid door middel van koken en bakken. Water moest ook worden gekookt. Er waren natuurlijk geen waterkokers, kinderen, in de tijd van de Heer Jezus, in de tijd van het Nieuwe Testament. Er waren ook geen ovens, maar men had hele primitieve bakovens. Daar kon men water in koken, daar kon men vlees in braden. En die ovens moesten op temperatuur worden gehouden, zo'n bakoven. Dat kon niet met een draaiknop zoals bij ons. Nee, dat deed men door middel van gras. Gras waarmee men de temperatuur kon opstoken. En men liet het na als die temperatuur een beetje moest dalen. En omdat er veel gekookt en veel gebakken werd, er moest een eten worden voorzien, gebeurde het vaak dat het gras op het veld maar een kort poosje stond, omdat het moest worden gebruikt voor het levensonderhoud. Voor die ovens, voor die huishoudelijke taken, zouden we zeggen. En nu wijst de Heer op dat gras dat vandaag op het veld is, maar morgen in de oven geworpen wordt. Kortstondig. En nu wil de Heer als het ware zeggen, zelfs voor dat gras wordt gezorgd, zelfs voor dat kortstondige gras wordt gezorgd, zou de Heer nu niet voor ons zorgen, die voor een eeuwigheid geschapen zijn. En dan klinkt er aan het eind van vers 28, gij klein gelovige. En dat is wel heel ernstig. Vindt u niet? De Heer Jezus zegt niet tegen zijn discipelen ongelovigen. Maar ze zijn wel kleingelovig. Zelfs zo kleingelovig dat de Heer Jezus keer op keer hen moet vermanen. Vers 11. Zijt niet bezorgd. Vers 22. Zijt niet bezorgd. Vers 25. Wie van u kan met bezorgd te zijn? Vers 29. Wees niet wankelmoedig. Vers 32. Vrees niet. Allemaal vermaningen. En het lijkt erop, gemeente, als u bekend bent met de Bijbel, hebt u dat misschien vanmiddag al gedacht. Het lijkt erop dat de Heer Jezus hier woorden uitspreekt die hij ook heeft uitgesproken tijdens de bergrede. Matthäus 6. Dus Christus moet het keer op keer herhalen. Wees niet bezorgd, wees niet bezorgd, wees niet bezorgd. Stop met bezorgd te zijn. Daarin zien we dat de discipelen kleingelovig zijn. En gemeente, leg uw leven er maar naast, in bijzonder u die de Heer heeft liefgekregen. Wat kunnen er ook niet een zorgen zijn, ook op deze dankdag. Hoe zal het gaan met mijn gezondheid? Ik heb zo'n ernstig bericht gekregen. Hoe zal het gaan met mijn kinderen? Ze moeten van de Heere niets meer weten. Hoe zal het moeten met mijn kleinkinderen? Ze zijn al jarenlang niet in de kerk geweest. Hoe zal het gaan met mijn opleiding? Zal ik mijn tentamen en examens halen? Wat kunnen er niet in zorgen zijn? Ook in het leven van hen die de Heere oprecht lief hebben gekregen. Maar gemeente, ik mag u vanmiddag niet de handen opleggen. Op grond van Gods woord moeten we het vanmiddag tegen elkaar zeggen. Wentel uw weg op de Heere. Vertrouw op Hem. Hij zal het maken. Wees niet ongelovig, maar gelovig. En waarom moeten we dat zo stellig zeggen? Wel, kijk eens naar vers 30. Dan blikken we even over de rand van de tekst heen. Want al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Maar uw Vader weet dat ge deze dingen behoeft. Gemeente, wanneer we ons zorgen maken en die zorgen ons bezetten, zijn we niet anders dan mensen in de wereld. Echt. Dan onderscheiden we ons niet van hen. Dan zijn we alleen maar bezig met het hier en nu. En erger nog, kind van God, dan leven we alsof we geen Vader in de hemel hebben, waar we net van hebben beleden dat Hij in zijn voorzienige leiding ons onderhoudt. Daarom zegt Calvijn ook, de moeder van zorg is ongeloof. En zegt Matthew Henry bij dit gedeelte, als we ons leven in beslag laten nemen door zorg, dan leven we als iemand die ongedoopt is. Krachtige taal. Als we onbekeerd zijn, gemeente, dan hebben we alle reden tot zorg. Dan hebben we reden tot de grootste zorg. Want dan leven we wel als de wereld. Maar dan sterven we niet als de wereld. Nee, dan sterven we nog veel erger. Want dan hebben we de weg wel geweten, maar niet bewandeld. Wee u Chorazin en Bethsaida. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u. Wel de weg geweten hebben, niet bewandeld. Gemeente, laat het vanmiddag toch een aansporing zijn. Om opnieuw weer bij de Heere terecht te komen. Met dit gedeelte. Met alle tekort. Met alle gebrek. Met alle aanvechting. Met alle worsteling. Zeg het maar tegen de Heere. Heer, ik kan mezelf daar niet brengen op dat plaatsje. Ik kan mezelf die dankbaarheid niet geven. Ik weet de woorden niet te vinden. Ik weet de gestalte ook niet te vinden. Wilt u het mij geven? Dat we inderdaad Hem vandaag oprecht mogen danken. En dat we mogen leven zoals de dichter van 37. Niet bezet door ijdele zorg, maar in de weg het oog op God gericht. Amen.